Ja, het is eigenlijk een artikel dat we intussen al 2 maanden geleden, of een dossier dat we 2 maanden geleden hebben gepubliceerd, maar dat natuurlijk door de hittegolf van de voorbije week plots onder de aandacht terug is gekomen. Wat eigenlijk de essentie is van wat er in het artikel, of toch in het eerste deel, in het netwerk dat in beeld is gebracht. Enfin, wat daar de essentie van is dat je ziet dat er een bepaald netwerk dat actief is in de Verenigde Staten, dat dat eigenlijk ook zowel geld als mensen. In België en in Europa pompt om het gedachtegoed, dat een in essentie neoconservatief gedachtegoed is van deregulering, om dat hier in gang te laten vinden.
Je begint daar ook mee, die Amerikaanse tak of die oorsprong. Hoe zit dat erin?
Ja, eigenlijk is het vooral het Atlas Network dat heel belangrijk is, dat de basis in de Verenigde Staten vormt. En van daaruit zie je dat er eigenlijk daaraan gelieerde denktanks, VZW's, zijn opgericht om eigenlijk dat gedachtegoed hier in België en Europa te propageren. En daarbij zie je dat daar voornamelijk Lijst de Dekker intussen van langs om meer N-VA partijpolitiek bij betrokken raakte.
Maar die Amerikaanse oorsprong, van waar komen die?
Dat is eigenlijk al van de periode van Bush in der tijd, dat die eigenlijk die neocons, ik zal niet zeggen de macht hebben gegrepen, maar toch een sterke invloed hebben gekregen in de Amerikaanse politiek. En heel die betoog is er een van deregulering. Dus op alle vlakken, maar ook op klimaat, omdat je zag dat er in de Verenigde Staten toch maatregelen werden gepropageerd om toch in te grijpen, om maatregelen te nemen om het klimaat te redden. Zij zien dat als een bedreiging voor ja, de belangen van oliemaatschappijen, andere betrokkenen. En zij proberen natuurlijk dan wetgeving die aan die belangen raakt, in de mate van het mogelijk tegen te houden. En dat is eigenlijk ook de doelstelling die zich verplaatst heeft naar Europa vervolgens.
En dat gaat dan via lobbygroepen die zichzelf denktanks noemen. Dat Atlas Network was het resultaat ervan eigenlijk in Amerika.
Ja, dat is een van de, want er zijn meerdere groepen, maar specifiek aan dat Atlas Network is dat dat eigenlijk een soort bundeling van alle thinktanks is. Die heeft zich eigenlijk tot doel gesteld om al die thinktanks onderling aan elkaar te lijmen, om op die manier een breder platform te krijgen en ja, gedeelde informatie te kunnen bieden. En daar hebben ze eigenlijk in Europa een soort variant van gebouwd, zou je kunnen zeggen, dat is het Stockholm Network. Dat is intussen, staat dat op een laag pitje, maar in de schoot daarvan, en daar zie je ook altijd dezelfde mensen terug in opduiken, is er eigenlijk een soort gelijkaardig Europees netwerk uitgerold. En daarin zie je dan mensen zoals een Dirk-Jan Eppink, de Neder-Belg, maar zie je ook mensen uit de entourage van N-VA en ook in der tijd Lijst de Dekker, dus Jean-Marie de Dekker zelf, opduiken.
Nu, Eppink, in de artikels komt zeer veel voor. En is hij dan eigenlijk de link met Amerikanen die eigenlijk de filosofie overgenomen heeft? En hoe is dat dan precies gegaan als we toch, die naam moeten we toch, daar moeten we toch eventjes dieper op ingaan, hè?
Ja, Eppink heeft natuurlijk hoe moet ik zeggen, een lange voorgeschiedenis als eerst journalist, dan politicus, dan weer terug even journalist, dan politicus, nu weer bij een andere partij in Nederland.
Dat was onder andere bij Trends, hè, zei je?
Heeft hij voor Trends, voor de Standaard, heeft hij gewerkt? Ik weet niet
Ah, nee, dat was Belien, geloof ik. Ja. Ja.
Ja, Paul Belien is een andere figuur waar dat we het misschien nog kunnen over hebben. Maar Dirk-Jan Eppink is eigenlijk vooral belangrijk omdat hij goede contacten heeft met die neocons in de Verenigde Staten. Hij werkt daar ook, ik denk nu ook nog steeds, voor een lokale denktank. Maar hij is belangrijk geweest omdat hij op Europees niveau die partijen aan elkaar gelijmd heeft binnen een Europese fractie, waar dat ook N-VA deel van uitmaakt, de Britse conservatieven. Dus hij heeft eigenlijk die mensen bij elkaar gebracht. Dat is denk ik zijn, als je het zo mag zeggen, verdienste voor de klimaatontkenning.
Dus in Europa had je dan dat Stockholm-netwerk en heeft hij dat dan mee helpen oprichten?
Ik bedoel, vooral echt de Europese partij, ECR, heeft hij mee uit de grond gestampt. Dat Europees netwerk met thinktanks, dat draait daar eigenlijk rond.
Ja.
En daar.
Maar je hebt over, ja, we hebben het nu over de politiek en zo. Dus ECR, dat zijn dus de Europese conservatieven en hervormers, reformers, ECH dan in het Nederlands. Maar je hebt het ook vooral over, wat is het, ACRE, A-C-R-E. Dat is echt meer een soort conservatieve beweging, waar dan, je spreekt zelfs dat AK-partij daarin zit. Dat is toch wel zeer eigenaardig.
Ja, dat is een complex verhaal in Europa. Je hebt aan de ene kant de fracties die vertegenwoordigd zijn in het Europees Parlement, maar je hebt daarnaast ook nog een keer Europese partijen. Daarin kunnen ook landen zitten die geen deel uitmaken van de Europese Unie. Vandaar dat er bijvoorbeeld ook de partij van Erdogan deel uitmaakt van die ACRE-partij. En die ACRE-partij is eigenlijk een soort Europese partij die toch wel uiterst conservatief is, met inderdaad een aantal heel bedenkelijke partijen die er deel van uitmaken. Maar zo'n Europese partij, dat laat ook toe om subsidies te krijgen van de Europese Unie. En die financiën die worden dan gebruikt om heel het systeem van die netwerken, zoals ik daarnet vertelde, mee financieel te ondersteunen.
Zo, die ACRE is een Europese partij waarin dus de Britse conservatieve en de Poolse PIS zit. Beide ook dan in de Europese parlementaire fractie van de ECR dan, waarover je het had. Ja. En, maar daarnaast zit er ook Likud van Israël en AKP van Turkije. Maar in VA voor alle duidelijkheid zit ze niet in die ACRE-partij. Ja. En Dirk-Jan Epping, heeft hij dan die ACRE-partij opgericht of die CRE, die Europese fractie?
Wat ik zeker weet is de rol van Epping bij de Europese fractie, dus niet de Europese partij. Ja. Maar dat die twee heel dicht bij elkaar staan en nauw luisteren, dat is wel heel duidelijk. Want het zijn eigenlijk stevast dezelfde mensen die dat in de oprichtingsactes van de verschillende partijen terugkomen.
Maar interessant natuurlijk, omdat bij N-VA geven ze af en toe wel sterk af op de Turkse regering.
Ja, en intussen, want zoals gezegd, de artikelen dateren van voor de Europese verkiezingen. Intussen is er opnieuw geschoven met de fracties en zit N-VA in een Europese fractie waar nog een aantal andere dubieuze partijen deel van uitmaken, zoals de Spaanse partij Vox. Die toch niet bepaald dezelfde Catalaanse ideeën erop nahoudt als N-VA.
Klopt, is dus N-VA nu uit ECR gestapt in die nieuwe fractie?
Ik geloof dat dat nog altijd zo heet, hè, maar dat er nieuwe partijen zijn toegetreden.
We hebben de stap van Amerika, Epping, en dan gaan we naar Vlaanderen. Waarover hebben we het dan?
Je hebt eigenlijk, belangrijk is vooral Libera, dat is een VZW die helemaal in de slagschaduw van Lijst de Dekker is opgericht. Mensen die daarop duiken zijn Boudewijn Boekhaert, zijn eigenlijk altijd dezelfde figuren die opduiken. Dus je ziet dat die Libera de voorbije jaren, dat dat van langs om meer mensen zijn die bij N-VA aansluiten. Dus je ziet dat eigenlijk dat embryo, wat dat eigenlijk Lijst de Dekker was, dat dat intussen geschoven is naar N-VA. En dat is partijpolitiek wel relevant, omdat je ook ziet dat binnen N-VA, dat er toch op zijn minst stemmen opgaan, ze noemen zichzelf denk ik klimaatskeptisch. Of
realistisch, ja. Zoals ze ook eurorealistisch zijn.
Ja, maar als je naar de tweets van Theo Franken kijkt, wat dan niet altijd een goed idee is, maar goed, als je daar naar kijkt, dan zie je wel dat ze toch heel erg flirten met de grens van de technieken die ook door echte die-hard klimaatontkenners worden gebruikt.
Ja, we gaan het er direct over hebben met Jan. Maar dus dat concreet was er al een tweet van 3 jaar geleden waar hij iets zei van in de zin van er zijn er die erin geloven en er zijn er die niet in geloven. Laten we ons een ernstig debat over hebben, hè? Terwijl het debat eigenlijk al lang voorbij is. Je hebt ze hier opgelijst, die laureaat, want die geeft dan een prijs uit, de Libera, van de vrijheid noemen ze dat dan. Hè. Bolkestein, ja, dus de zeer ultraliberale, dus VVD, eurocommissaris. Mark De Vos, die is van Itinera zeker, hè, een prof ook in Gent.
Ook iemand die heel erg bezig is geweest met het Amerikaanse concept van think tanks naar Europa te brengen, omdat dat een manier is om met geld, vaak van de bedrijfswereld, toch een bepaald soort neutraliteit of een soort idee van objectiviteit te creëren, maar tegelijkertijd sluipend de belangen te verdedigen van de achterliggende financiers.
Ja. Johan van Overtveld, Jean-Marie de Dekker, Matthias Stormen, wie is dat nu weer al?
Matthias Storm is ook zo iemand uit die context, maar dat is ook iemand die al heel lang meedraait in het Vlaams nationalistische wereldje, die lid van de Raad van Bestuur van N-VA is geweest, lange tijd, die bekend is geweest omdat hij ten tijde van de veroordeling van het Vlaams Blok in der tijd nog N-VA'ers heeft opgeroepen om voor het Vlaams Blok te stemmen, die vervolgens uit het partijbestuur is gegooid door N-VA, maar dan iets later via de achterdeur terug is komen bijzitten.
En ook, last but not least, Thierry Baudet, blijkbaar dus ook een prijs van de vrijheid gekregen, met zijn Partij voor de Vrijheid, heten ze zeker. Jullie hadden ook een link geplaatst naar, en ik vond dat wel heel interessant, naar een speech van de Dekker, Bart de Wever, excuseer, naar aanleiding van een boekpublicatie door Dirk-Jan Eppink, waarbij dus, van 2015, waarbij hij verwees naar David Cameron. Vooral, hij was bij Cameron op de thee geweest om daar eigenlijk te praten en uit de... Ze zaten bij de Groene Eurofractie, N-VA vroeger, om dat dan uit te leggen waarom ze naar dus de ECR gestapt zijn. Ja. Ik vind het wel interessant omdat het natuurlijk een gebeurtenis is waar zijn bezoek aan Cameron, die verantwoordelijk is voor de Brexit, waar je hem tegenwoordig niet meer zoveel over hoort spreken. Hè.
Daar wordt het belang van Dirk-Jan Eppink duidelijk. Ik denk dat de Wever in die speech ongeveer letterlijk zegt dat het Epping is die hem gelijmd heeft aan de Britse conservatieven. En dan hebben ze het probleem. Schotland omzeild. Dat is allemaal dankzij Dirk-Jan Eppink.
Wat bedoel je?
Ja, de Britse conservatieven, op zich gaat dat op het vlak van nationalisme niet per se zo goed samen met de Vlaams nationalisten.
Zoals het Spaans verhaal.
Ja.
Ja, dan nog om te eindigen, de financiers. Je zegt, er is ook geld dat doorstroomt van, zelfs van Amerika naar Europa. Het is niet alleen de ideologische input die via mensen zoals Eppink dan naar, als dat maar neoconservatieve of neoliberale partijen of spelers hier gaat, maar er is ook echt financiering.
Ja, er is geld voornamelijk van alles wat dat, zeg maar, fossiele brandstoffenwereld inhoudt. Er zijn directe geldstromen, maar die zijn relatief moeilijker vast te stellen. Er zijn er een paar dat we gedetecteerd hebben. Maar heel vaak gaat het om het faciliteren, om het bij elkaar brengen van mensen, het organiseren van congressen die allemaal betaald worden met en door. Bijvoorbeeld Exxon of ik geloof dat Shell er ook ergens de naam valt. Ja, dat zijn de mensen die er natuurlijk objectief belang bij hebben, dat discours voor vol en voor waar wordt gezien.
Had ik correct gelezen dat er ook zelfs Europese subsidies waren?
Ja, dat is dan indirect via die ACRE-partij en de achterliggende stichting. Dus die krijgen geld van de Europese Unie, waarmee dan congressen worden georganiseerd, waar dan die mensen elkaar vinden en waar dan gedebatteerd wordt over dat soort zaken.
Ja. Dus dat zijn ook wel de mensen die voor een kleiner Europees budget pleiten en voor minder overheid en minder subsidies in het algemeen dan...
Ja, dat is inderdaad dezelfde groep mensen.
Jan, jij had meer... dus in het tweede deel van dan 23 mei ondertussen had je dus de focus meer gelegd op de strategie die ze volgen bij die klimaatontkenning. Dus de techniek... En hoe gaat dat in zijn werk? De argumenten zijn wel bekend, maar moet ze misschien nog eens herhalen?
Well, ja, Tom verwees al naar die Exxon Shell, eigenlijk de objectieve tegenstanders van klimaatbeleid, want zij zijn de grootste verantwoordelijken voor de klimaatcrisis of de klimaatopwarming waar we mee te maken hebben. En die twijfel die ze willen zaaien is te vergelijken met wat eigenlijk de tabakslobby gedaan heeft jarenlang, wat ook de asbestindustrie jarenlang gedaan heeft. En in het Engels hebben ze daar een mooie afkorting voor, SCAM. Dat staat voor Scientific Certainty Argumentation Method. En komt er eigenlijk op neer dat ze de klimaatwetenschap op zich aanvallen. Dat ze twijfel zaaien over die wetenschappelijke consensus over klimaatopwarming. waar ze de laatste tijd op focussen is, of de mens, de mensheid er voor verantwoordelijkheid is, voor
het meer een soort uncertainty argumentation met het. Dan wordt geen scam niet meer.
Dan kan je weer verwijzen naar die ene tweet van Theo Franke van, ja, er is nog een debat over klimaatopwarming en de verantwoordelijkheid daarvoor, terwijl dat al lang niet meer zo is. En dat is al jarenlang bezig, hè. Dat is niet van vandaag. Dat is al in de jaren 80, 90. Want intern onderzoek van die oliegiganten wees er al op dat er toen klimaatopwarming was en dat ze daar zelf eigenlijk voor verantwoordelijk waren. Maar dat probeerde men onder de mat te vegen, hè, want het is de bedoeling om dat klimaatbeleid en die klimaatmaatregelen die vanuit de overheid zullen moeten komen, tegen te houden. Dus die insteek is voor een stuk ideologisch, maar voor een stuk ook het bewaken van een economisch belang. En als we kijken naar de grootste investeerder in de haven van Antwerpen bijvoorbeeld, Ineos, die recent werd aangekondigd, de topman daarvan, de rijkste Brit, Jim Ratcliffe, Sir Jim Ratcliffe moet ik zeggen, die stuurde in februari nog een open brief aan Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, toen nog, om te pleiten tegen groene taksen, omdat dat de chemische industrie niet goed uitkomt. Opvallend, in die brief zegt hij, ja, ik ontken global warming niet, maar je moet geen taksen heffen om het op te lossen. Die tegenkanting tegen klimaatbeleid is vanuit een economische...
Het is wel interessant dat ze dan een groep opgericht hebben die dan heet Global Climate Coalition.
Ja.
Die geeft de indruk van het zijn groene jongens.
Ja, dat is een soort van... ook twijfel zijn over hun bedoelingen. Hè. We menen het goed, we hebben het goed voor met klimaat, maar proberen vooral niet te veel aan te doen. En die Global Climate Coalition werd in 1989 opgericht. Eigenlijk een jaar nadat de bekende klimaatwetenschapper James Hansen in het Amerikaans congres de waarschuwing dat de mens klimaatopwarming aan het veroorzaken was en dat veel economische gevolgen ook zou hebben, niet alleen maatschappelijke gevolgen. En een jaar daarna hebben grote Amerikaanse oliebedrijven of fossiele bedrijven die Global Climate Coalition opgericht, net met het doel om die wetenschappers en hun bevindingen en die wetenschappelijke fundamenten echt aan te gaan vallen en ook die wetenschappers in discrediet te gaan brengen. En daar hoort, dat noemen ze het fabriceren van onzekerheid. In het Engels is dat iets mooier. Daar hoort dus ook bij om die klimaatwetenschappers en klimaatactivisten of partijen die klimaatopwarming op de kaart willen zetten, eigenlijk om in één grote doos te stoppen en die als een soort van elite of klimaatkerk die ideologisch verblind zijn, te gaan wegzetten en twijfel te gaan zaaien over hun bedoelingen en ook over hun bevindingen. Door die wetenschappers te gaan discrediteren, discrediteer je ook het idee van klimaatopwarming en de mens die daar verantwoordelijk voor is, door die als vooringenomen te gaan wegzetten.
Er is één punt hier dat je aanhaalt, en er is ook een link naar ergens anders, die link heb ik dan niet gelezen, dat is over die global cooling. Ik vermeld het omdat ik het ook al een aantal keren gehoord heb, dat in de jaren 70 zeiden ze dat ging afkoelen en nu warme top, dus dat zijn diezelfde gasten die dat beweren, dus wat kunnen die mensen nog geloven? Ja, dat komt wel als een goed argument over. Hè. Is er daar een respons op? Op het argument dat in de jaren 70...
De global cooling bedoel je? Dat is een soort van mythe die aan beide kanten goed kan uitkomen. Want in de jaren 70 waren er inderdaad een aantal wetenschappers, een kleine minderheid, die een global cooling voorspelden. Dus geen global warming, maar een global cooling. Die voorspelling is absoluut niet uitgekomen. De laatste 10 jaar waren de warmste sinds de metingen. Die wordt aan de ene kant gebruikt om te zeggen van, kijk, ja, in de jaren 70 is er een global cooling voorspeld, dus die global warming, dat is allemaal niet waar. Er is een global cooling die er zit aan te komen. We moeten er alleen nog even op wachten. Aan de andere kant wordt het ook gebruikt om te zeggen van, ja, in de jaren 70 voorspelden ze een global cooling en er is nu een global warming. Die klimaatwetenschappers weten niet waar ze mee bezig zijn. Dus het wordt op twee manieren gebruikt. Ten eerste om die global warming te gaan ontkennen, En op een tweede manier kan het gebruikt worden om die klimaatwetenschappers weer te gaan discrediteren. Terwijl dat echt een minderheid was van wetenschappers die global cooling voorspelden. En The Guardian heeft een goed artikel geschreven over klimaatontkenners die dan zelf voorspellingen deden van ja, het is een kwestie van natuurlijke cyclussen die we zien. De aarde heeft altijd opgewarmd en afgekoeld. En de voorspellingen die zij dan doen, die zijn stuk voor stuk niet uitgekomen. Terwijl de meeste voorspellingen van bijvoorbeeld James Hansen al in 1988 bijna het gematigde scenario dat hij voorspelde bijna op de graad correct is gebleken.
Ja, maar dat was het punt dat dan, wie was het? Iemand, was het niet meer van het Cato Institute die dan naar een commissiezitting van het Amerikaans parlement ging? En dan blijkbaar een extreme case van de studie van Hansen aanhaalde, mm-hmm. Die dan niet uitgekomen was. Mm-hmm. En daaruit concludeerde dan dat het allemaal malaria en apenkool was. Hè?
Ja, dat is een vorm van cherrypicking. Hansen had drie scenario's, een extreem scenario, een gematigd scenario en een minder extreem scenario.
Maar het moet wel gezegd zijn, dat is ook wel iets dat de milieuorganisaties dan wel zelf doen. Hè. Dus er wordt altijd gezegd van, het klimaat zou kunnen opwarmen, er gaat ook langs de groene kant, gaat niet het gemiddeld scenario gepresenteerd worden, maar het meest extreem scenario. Hè.
Ja, ja, dat is iets dat je beide kanten kan verwijten. Natuurlijk, de intentie is anders. Bij de een is de intentie om die klimaatwetenschap te discrediteren en het fenomeen van global warming helemaal af te serveren. En die extreme scenario's gaan gebruiken om als een soort van waarschuwing, als een soort van angstzaaien wordt dan gezegd. Daar valt ook iets voor te zeggen om dat beter niet te doen. Natuurlijk, daarom bijvoorbeeld ook die hittegolf, die nu wordt aangegrepen om te gaan zeggen van, kijk, we verbranden allemaal, het is nu al te laat. Het feit dat hittegolven vaker zullen voorkomen door klimaatopwarming is een feit. Maar je stelt je natuurlijk ook wel bloot op voor mensen als Donald Trump die dan zeggen, het sneeuwt buiten, klimaatopwarming is een hoax. Terwijl extreme weersomstandigheden, dus ook blizzards, misschien wel vaker kunnen voorkomen bij klimaatopwarming of klimaatverandering.
Ik heb... We hadden het daarnet over het Cato Institute, zo'n Amerikaanse denktank is dat ook zeker. Hè? Ik heb eens snel op hun website gekeken met climate change en wat ze zeggen van climate change is real. Maar het is zo'n beetje vaag, dus één paragraafje. Maar het komt er eigenlijk op neer van bepaalde maatregelen die nu voorgesteld worden, dat is eigenlijk niet echt haalbaar en de wetenschap of de technologie zal het wel oplossen. En dat leert mij toch heel sterk denken wat ik Bart Wever heb horen zeggen. Dus dan denk ik toch van ja, die input halen ze vandaar dan blijkbaar. Dan zijn we weer aan die ideologische input vanuit Amerika. Hè?
Ja. Er is eigenlijk wel iets. Allee, we moeten daar toch, denk ik, af en toe eens eerlijk naar durven kijken. We zien dat Amerika, toch het machtigste land ter wereld, dat bestuurd wordt door een klimaatontkenner, die daar ook heel fier op is. We zien intussen Groot-Brittannië, Boris Johnson, die op zijn minst zwaar flipflopt, hè, als het al niet een klimaatontkenner is. En dan zie je dat die machine daarachter iedereen aan het denken zet, want hier net, ik vind dat een correcte vraag natuurlijk van die cooling en zo, maar eigenlijk moeten we dat debat absoluut niet meer voeren. Dat debat is afgesloten. Wetenschappelijk moet dat altijd blijven gevoerd worden op een bepaald niveau. Maar dat is net de bedoeling van heel de klimaatontkennerskerk. Dat is dat debat proberen terug op tafel te krijgen, maar dat is er gewoon niet meer. En ze zijn er eigenlijk in geslaagd en ze hebben een heel sterke basis om daar...
Bijvoorbeeld als zouden we blijven discussiëren over de verhoging van de pensioenleeftijd en ondertussen ze laten zoals ze is. Was.
Ja, maar wat je ziet is dat natuurlijk electoraal makkelijk scoren is. Hè? En je ziet dat daar N-VA ook gevoelig is hier in Vlaanderen voor die retoriek. Hè?
Ja, je zegt van Cato Institute op een website zeggen ze al climate change is real. Maar er wordt altijd in besmukte termen over gesproken. En het is een manier van We gaan onszelf niet meer op die lijn zetten van we gaan het volledig ontkennen, maar nu wordt er gekeken van ja, is de mens wel verantwoordelijk? Zal het allemaal zwerg niet zijn? Of we gaan er wel technologische oplossingen voor vinden. Dus we moeten eigenlijk, we kunnen verder doen zoals we bezig zijn.
Het is eigenlijk een soort loopgravenoorlog waar het iedere keer een kleine stellingje verder gaan. Eerst is het de temperatuurstijging die ontkend wordt en dan is de wie is de oorzaak en dan is de moeite om er nog iets aan te doen. Hè?
Ja. Wat dat daar zelf, als je, want Jan heeft een vergelijking gemaakt met de tabakslobby bijvoorbeeld. Er is niemand die daar nog over twijfelt of dat roken ongezond is of niet. Wat je daar vervolgens als maatschappij mee doet, dat is een andere zaak. Hè. Moet je dat dan verbieden? Moet je dat afraden? Moet je daar preventie rondvoeren? Dat is een discussie op zichzelf, maar over de fond, het is ongezond, daar is geen discussie meer over. Net zoals in dit geval er geen discussie zou mogen zijn over de klimaatopwarming, heeft een menselijk aspect. Maar dat wordt nu opnieuw op tafel gelegd. Dat zou hetzelfde zijn als dat je opnieuw zegt van ja, roken dat is toch niet ongezond. Jawel, het is ongezond. Wat dat je ermee doet, dat is een maatschappelijke discussie, maar de fond...
En ook binnen als we kijken naar N-VA, binnen die partij, Anneleen van Bosuyt reageert in het artikel van bij ons in de partij ontkent niemand nog de klimaatopwarming. We verschillen enkel in mening met Groen over de oplossing voor die klimaatopwarming. Maar ondertussen staat...
Over de anti-nucleaire kerk heeft het.
Ondertussen staat Jean-Marie de Dekker wel op de Kamerlijst als onafhankelijke, wat dan een manier is om te zeggen, ja, hij is maar onafhankelijk. En hij behoort niet tot onze partij. Maar ondertussen kon de Dekker wel tijdens de verkiezingscampagne letterlijk gaan zeggen... het klimaat gaat al eeuwen op en neer, of het nu opwarmt of niet. Ik geloof niet dat we er iets mee te maken hebben. Ja.
Zelfs daarvan kun je zeggen dat hij de opwarming van de aarde niet ontkent. De tweede loopgraaf.
Ik vraag gewoon om aan te tonen wat de invloed van CO2 is op het klimaat. Dan stel je de wetenschappelijke consensus in vraag, denk ik, als je dat zegt.
Net zoals Theo Franke trouwens, in die fameuze tweet waar dat we in het begin het even over hadden.
Om af te sluiten, misschien de ECR-fractie, dus de Europese fractie, daar terug naar Engeland. Daar zaten dus de conservatieven, de Tories van Cameron en Johnson, zitten daar ook in. Nu, is het de parlement of de regering heeft een... Allee, het parlement natuurlijk heeft een... de regering heeft een plan voorgelegd. Onder Theresa May nog, dat moet in begin juni geweest zijn, om tegen 2050 naar een CO2-neutrale maatschappij te gaan. Wat dat eigenlijk het eerste land is, het eerste grote geïndustrialiseerd land. Dus dat maakt het verhaal toch iets complexer als het over de Britse Tories gaat.
Ja, maar misschien maar tot oktober, want als de Brexit er is... dan is het Europees probleem op dat vlak er niet meer.
Maar er is geen Europees probleem. Hè. Het zijn de Britten zelf die niet in het kader van Europa, maar in het kader meer van het verdrag van Parijs, waar ze nog niet uitgestapt zijn, dat doen.
Ja, het is de vraag wat Boris Johnson daar nu mee gaat doen. Hè. Deze week vroeg Labour om fracking te... volledig te gaan verbieden, terwijl de Britse regering, de conservatieve regering, steeds licenties heeft uitgekeerd. Dat er nu al gefrackt wordt in Groot-Brittannië en dat bijvoorbeeld INEOS op zoek is naar nieuwe licenties voor fracking. Volgens Labour, die een studie liet uitvoeren, als ze fracking toelaten, dan halen ze die CO2-neutraliteit niet tegen 2050. Dus ja... je kan het wel beloven, maar je zal het ook nog moeten doen. En dat is dan nog maar de vraag. Ja. Het is ook nog de vraag of we het kunnen, hè, CO2. Het is
ook een beetje de vraag van hoe het moet, hè, via... Dus, want ze zetten zeer sterk in op kernenergie en op N-VA dan toch. En ook over CO2-opvang.
Zijn de kerncentrales die gepland waren, gaan al niet doorgaan. Ja. En in Frankrijk is de nieuwe kerncentrale heeft weer vertraging opgelopen. Dus... het zal nog lukken tegen 2050.
Oké. Wel, ja, het was de laatste... Vandaag hebben jullie een artikel gepubliceerd dan over de andere kant. Hè. Het was niet van jullie pen, maar wel op de site van Apache. Ik heb het nog niet gelezen, maar de kop viel mij natuurlijk direct op. Namelijk dat rijke Amerikaanse financiers de milieubeweging subsidiëren. Ja, dus die zijn dan ook bezig, hè. En dat is hetzelfde. Dus de ene kant wordt gesubsidieerd of gesponsord door de ene. En de ene rijke miljonair en de Kochbroers en zo. En dan de andere worden door meer klimaatgelovende, om het maar helemaal te zeggen, mensen gesubsidieerd of gesponsord.
Ja. Maar eigenlijk vertrekt ook die vraag van die valse tegenstelling, want... De ene zijn actievoerders, die vinden van er moet ingegrepen worden, maar die stellen niet de wetenschappelijke consensus in vraag. Als ik het goed begrepen heb, gaat het eigenlijk vooral over inderdaad behoede Amerikanen in de regio Californië vooral, waar die vorige twee zomers terug, geloof ik, met die massale bosbranden geconfronteerd zijn, of zich op zijn minst geconfronteerd gevoeld hebben met de impact van de klimaatverandering, die dan... overstag zijn gegaan en gezegd van hier moet dringend iets aan gebeuren en wij gaan mensen die dat actievoerders willen wij ondersteunen. Maar voor mij is het wel een fout om die tegenover de anderen te stellen. Ik vind dat geen tegenstelling.
Goed, dank u wel, Jan Walraven en Tom Kosje.